De ouderen die herinneren zich zeker nog hoe in 1969 de eerste mensen op de maan zijn geland. De beelden daarvan staan velen nog helder voor de geest. Vanaf die dag zijn er ook altijd mensen geweest die er vast van overtuigd waren dat deze hele maanmissie één groot bedrog was, opgenomen in een of andere filmstudio. U weet ook vast dat op internet kun je het geregeld lezen, zo om de 10 jaar, dan steekt opnieuw massief dat gerucht de kop uit op die theorie dat in 1947 een vliegende schotel in Amerika geland was. Iets wat door de overheden sindsdien in de doofpot zou zijn gestopt. Nou, dit soort wanen die zijn met de komst van internet behoorlijk toegenomen. Veel onrust in de wereld wordt veroorzaakt door mensen die onwelvallig nieuws, opwarming van de aarde, als fake, als nep afdoen. Geruchten krijgen op Facebook natuurlijk makkelijk een anoniem duimpje omhoog en spoedig zwemt iedereen in zijn eigen gelijk en waant zich te zijn in een meerderheid. En dat heeft grote gevolgen. U kent het voorbeeld, veel overheden hebben de handen eraan vol om mensen ervan te overtuigen dat voor de volksgezondheid een zekere graad van vaccinatie nodig is. En op het net klinken allerlei redelijke bezwaren naast onmogelijke complottheorieën. Internet, kun je zeggen, organiseert het wantrouwen. Maar laten we erbij zeggen, het wantrouwen zelf was er natuurlijk al veel eerder. En daar ligt het echte probleem. Ik denk dat iedereen van ons, die heeft zich natuurlijk wel eens flink bedrogen gevoeld door een of andere instantie. Misschien was er een bekeuring die we als onrecht hebben ervaren. Misschien vertelt oma nog steeds over de pastoor die dreigend bij haar voor de deur stond. Of opa over de controlerende arts van de mijn die hem wegstuurde. Een wrevelige briefwisseling met de fiscus. Vervloren gegane effecten van een failliete bank. Een niet toegekende vergunning, een nooit geleverde televisie, allemaal verhalen die iedere keer op de verjaardag de revue passeren in de familie. Bedrijven en ook bestuurders, regeringen, overheden hebben er veel geld voor over om goed over te komen in de publieke opinie. Slimme adviseurs zorgen ervoor dat het eigen belang als de waarheid overkomt. En dat heeft ons, dat heeft de gewone consument of de lezer natuurlijk wel in de gaten. Iedereen voelt wel dat de blije gezichten in de reclame eigenlijk een valse glimlach zijn, een gekochte instemming. Leugens en onwaarheden, kun je wel zeggen, die omringen ons en we zijn ermee opgegroeid. En wat vind ik het dan verfrissend om in de Bijbel te lezen in dat boek Amos. Ik weet niet of u dat ook vond, de eerste lezing van zojuist. Amos die praat recht voor zijn raap. Die heeft lak aan mensen die hem willen opleggen wat hij als profeet moet zeggen en niet moet zeggen. Hier gaat het inderdaad over het verschil tussen echte en onechte profeten. Om betrouwbare en om misleidende woordvoerders. Voorlichters die het tot hun beroep hebben gemaakt om de belangen van anderen te dienen tegenover mensen die spreken uit hun hart. Het is de 8e eeuw voor Christus. Israël is na koning David opgesplitst in 2 koninkrijken. Op dat moment zijn de wereldmachten rondom Israël, Assur en Egypte, heel rustig. En de verhouding tussen Jeruzalem en Samaria, die was goed. En daardoor stijgt de welvaart in het land. De rijkdom, de rijken in het land worden steeds rijker. De godsdienstige overtuiging van de voorouders, die verbleekt, die raakt wat in vergetelheid. De moraal is in verval. Winst maken is plotseling het allerbelangrijkste. Wel, in Jeruzalem, daar stond de tempel. En daar waren ook profeten. Profeten van beroep. Verbonden aan het hof en betaald ook door het hof. Soms opgeleid aan officiële koninklijke profetenscholen. Ze beoefenden de extase om mensen een gevraagde advies te geven tegen betaling. Ook in het noorden van Israël, in het Noordrijk, staat een heiligdom. En dat was Bethel. Bet in het Hebreeuws betekent huis. Het komt terug in Elisabeth en in Bethlehem, huis van brood. Bethel is het huis van El Elohim, het huis van God. Bethel was het heiligdom van de koning van het Noordrijk. Maar Amos, die kwam uit het Zuidrijk. En die staat daar voor de deur van het heiligdom in Bethel. Ik zeg wel eens om het uit te leggen, staat hier voor, daar staat een brutale profeet uit België voor de poort van Wittem en begint daar de pelgrims uit te schelden. Want dat doet hij. Hij is buitenlander, staat daar voor een koninklijk heiligdom en dat willen ze niet. Als je de tekst leest kun je horen dat Amos best wel goed op de hoogte was. Hij is geletterd, hij kent de Torah. Maar wat hij zegt komt recht uit het hart. Het is niet gekocht. Hij zegt zelf, ik ben een vijgenteler. Door God weggerukt van achter het vee. Dat duidt op een welvarend man. Zijn woonplaats Tekoa, noemt hij, dat ligt 15 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Dat ligt nogal hoog, te hoog voor vijgenteelt. Hij moet dus ook nog elders landerijen hebben. En ook het woord veehoeder duidt op een vrij welvarend, vermogende man. Maar Amos is iemand die het opneemt voor de gewone man die onderdrukt wordt. Hij ziet daar die mensen, hij ergert zich aan het morele verval. Aan het feit hoe mensen op de markt met een vervalste weegschaal proberen winsten te maken oneerlijk. Hij ziet dat de mensen het met de waarheid en de eerlijkheid niet nauw meer nemen. En daar wendt hij zich over op. En die boodschap gaat hij luid verkondigen in Bethel. In Bethel, daar komen alle vrome, voorname lieden van het land. Welgestelde mensen die economisch en politiek gesetteld zijn. En Amos scheldt ze dan uit en hij zegt, jullie koeien van Bazaar, roept hij tot de dames. Dan moet je wel bedenken dat, ik geloof dat hij dat niet scheldend bedoelt. In Israël waren bijna geen koeien. Koeien vreten veel te veel gras en dat was er niet. Alleen in het noorden, bij Bazaan, daar kwamen enkele kalveren voort. En daar had men veel achting voor. Die ervoer men ook als mooi. Je weet misschien dat in Griekenland, daar werd de opperste godin Hera, daarvan werd altijd gezegd, die had ogen zo mooi als een koe. De koe-ogige Hera in alle Griekse teksten. Dus ik denk dat Amos eigenlijk bedoelt, jullie chique dames uit het noorden, je komt hier met een vroom gezicht aan God offeren, maar thuis, daar wachten de arbeiders nog op hun loon. Op de markt, daar heb je geknoeid met de gewichten. En God zit niet op jullie offers en jullie vroomheid te wachten, maar hij wil gerechtigheid. En die liedjes die jullie hier zingen en die reukoffers die je brengt, God is het moe en die moet ervan braken. Als Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt, dan drukt hij ze op het hart om vooral niets mee te nemen. Ze moeten het woord van God verkondigen zonder bagage, zonder eigen belang. Ze mogen niemand tot last zijn. Wel, de lezingen van vandaag houden een pleidooi voor waarheid, oprechtheid, ook in de politiek, ook in de handel, ook in de reclame. Het ligt ver weg, maar dat is de vraag, het pleidooi. Spreek uit je hart. Verhul de pijnlijke momenten niet. Want als het wantrouwen eenmaal diep in de harten is uitgezaaid, dan keert het zich ooit tegen je. Lieve Quente, Riekje die was opgetogen, want ze ging voor de eerste keer in haar leven met het vliegtuig mee naar de Canarische eilanden. Je begrijpt dat papa gezegd dat een vliegtuig niet te zwaar mag zijn, want alle koffers die moeten tot boven de wolken worden opgetild. Iedereen moet dus zo weinig mogelijk meenemen. En dat had Riekje zeer ernstig genomen. Met dat in haar hoofd ging ze haar koffertje pakken, zo weinig mogelijk. De tube tandpasta die kneep ze alvast half leeg. En de tandenborstel die knakte ze doormidden, dat was het steeltje lang genoeg. En de handdoek, eentje vond ze wel genoeg en schoenen had ze aan. Eigenlijk had ze niet eens het koffertje nodig, het kon makkelijk in een plastic zak. Het enige aarzelen deed ze er toch nog maar de knuffel bij. En ze zette de zak klaar bij de voordeur. Toen Riekje op het vliegveld kwam, ontdekte ze dat ze de hele tas thuis had laten staan. Als je ver wil komen, moet je weinig meenemen.